Broeders en zusters, goedemiddag allemaal. Het is heerlijk om elkaar te ontmoeten. En ik zat zojuist wat na te denken. En ik dacht aan 1 Samuel 22, waar David in de spelonk van Adullam is. En er was een apart gezelschap bij elkaar. Er voegden zich mensen bij hem, waarvan geschreven staat, de een die had een schuldeiser, de ander die was bitter van verbitterd in zijn gemoed. Een ander verkeerde weer in een andere nood, maar ze erkenden David als hun leider, als hun heer. Nou, ik zeg niet dat ik jullie heer ben, maar het zou zomaar kunnen zijn dat dit een beetje functioneert als een spelonk van Adullam, te midden van alle vreemde toestanden waarin we ons bevinden. En dan is het gewoon heerlijk om bij elkaar te zijn, te zingen, het woord te openen, te bidden. In de wetenschap dat de Heer in ons midden is. En als Hij in ons midden is en het woord open gaat, dan is het altijd goed om daar te zijn, toch? Dus we gaan gewoon heerlijk door. We laten ons niet gek maken door van alles en nog wat. Maar we openen de Bijbel en onthoud deze belofte. Psalm 119, vers 130. Het openen van het woord verspreidt licht en het geeft eenvoudige inzicht. Nou, wat willen we nog meer? Ik wil een stukje met jullie gaan lezen uit 1 Petrus 1. Daar ben ik de laatste tijd mee bezig in onze gemeente om een serie te houden over de Petrusbrieven. En ik denk dat 1 Petrus 1 ook echt een woord op zijn tijd is. En ik hoop dat straks nog wat toe te passen. 1 Petrus 1 vers 1 tot en met 12, een indrukwekkend gedeelte. Echt heel indrukwekkend. En waar we over na gaan denken is dat we door lijden heen tot heerlijkheid gaan. We zijn vreemdelingen. Ik vond het wel mooi dat Evert dat noemde. Hij weet nog niet waar ik het over ga hebben. Maar het gaat over vreemdelingschap. Over mensen in de verstrooiing. Die wel een heerlijke wetenschap hebben. Dat is dat de zaligheid hen wacht. En dat het er alleen maar beter op gaat worden. Wie gelooft dat? Dat het er alleen maar beter op gaat worden. Kijk. Daar gaat het om. En dat houden we gewoon vast. We beginnen in vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, dat zijn streken die lagen in het voormalig Klein-Azië, dat is in het huidige Turkije. Dus Petrus schrijft aan gelovigen in een gedeelte van het huidige Turkije. Vers 2. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede u vermeerderd worden. Dat is toch iets bijzonders. Hè? Er staat niet mogen angst en vrees u vermeerderd worden. Maar mogen genade en vrede u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. En naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was, doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. En aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest. Vanuit de hemel, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover. Het bijzondere is dat hier staat dat de profeten, die hebben gezocht, gespeurd en onderzocht de dingen met betrekking tot de Heer Jezus, de volkomen zaligheid, en de engelen die zijn begeerig om daar inzicht in te krijgen, om zich daarin te verdiepen. Moet je even over nadenken. Ik denk persoonlijk dat wij die leven in 2021 van de Heer meer licht, meer openbaring hebben gekregen dan de profeten in hun tijd. En dat is belangrijk om te beseffen, want zij hebben ernaar gezocht, gespeurd, het onderzocht. De engelen willen erin kijken, verdiepen zich erin. En het is ons gegeven om een complete godsopenbaring te hebben van Genesis 1 tot openbaring 22. De geest van God in ons hart die licht geeft over het woord. Nou, wat wil je nog meer? Het is toch een mooie tijd waarin we leven, of niet? Nou ja, dan zeggen de velen, ja, maar het is niet makkelijk. Ja, daar gaan we nou even niet over hebben. Maar dit moet je beseffen. Wat de profeten gezocht hebben, onderzocht hebben, de engelen zijn begeerig om erin te zien. God heeft het jou en mij geopenbaard. En als je zijn geest hebt ontvangen, dan wil hij er meer licht over geven. En daarom is bijbelstudie en prediking zo belangrijk. Dus ik ga heerlijk de tijd nemen vanmiddag. Voor donker thuis, hè? Voor de avondklok. Ja, precies. Ja. Nou, dat red ik wel. 1 Petrus 1. Het is een schitterend gedeelte. En de tekst die je moet onderstrepen vanmiddag is vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Mooi, hè? Je hoeft iemand niet gezien te hebben om hem toch lief te hebben. En dan staat er, hoewel u hem nu niet ziet, maar geloof, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Die laatste woorden. Een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. En dat in deze tijd. Nou, dat moet wel uitgelegd worden en verklaard worden natuurlijk. Want hoe kan je hierover spreken met alles wat er om ons heen gebeurt? Een pandemie, notabene een avondklok. Ik sprak vanochtend in Haarlem en toen gingen mijn gedachten uit naar Corrie ten Boom, hè. Na alles wat daar in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En ja, toen had je ook een avondklok. En toen moest je ook oppassen wat je deed. Want je buurman keek mee en die kon je zo verraden. Nou, we lijken een beetje weer terug bij af. Misschien is dat een beetje cru uitgedrukt. Maar we beleven vreemde tijden met elkaar. Laten we eerlijk zijn. We worden op allerlei manieren beperkt. Er is politieke onrust. Ver weg in Amerika. Maar ook dichtbij. Hoe gaat het zich allemaal ontwikkelen? Financiële onrust. Ik geloof ook dat er sprake is van een gezagscrisis op allerlei niveaus. Vroeg of laat krijgen wij ook soms als christen te maken met lijden, met ziekte, met een stuk vervolging, tegenslag. En nou ja, ik kan een heel lijstje opnoemen, dat ga ik vanmiddag niet doen. Maar waar ik naartoe wil is dit. Als je alles op een rijtje zet wat wij vandaag meemaken, kan de vraag wel eens in je opborrelen. Waarin kan ik nou echte vreugde vinden? Wat is nou iets, of wie is nou de persoon die mij een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde schenkt? Wat is nou de basis, het fundament daarvoor? Als je alles op een rijtje zet, kan die vraag in je opborrelen misschien wel, juist als je jong bent. Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is nou het echte fundament waar ik op kan gaan staan in deze tijd? Nou, met die vraag, en dat is een goede vraag, zijn we in het hart van 1 Petrus 1. Dus dit was de inleiding. Petrus zegt, er is reden om te delen in een innerlijke, heerlijke, een onuitsprekelijke vreugde. En ik wil je wel eens vragen, ervaar je dat nou in je leven? Hè? Niet als een theoretisch iets, maar gewoon in de beleving van je hart, in de praktijk van het leven. Nou, ik denk dat we allemaal wel onze moeilijkheden hebben, toch? Als ik jullie hier naar voren zou vragen, laten we bij even beginnen, dan gaan we zo de rij af. Nou, dan redden we het niet voor de avondklok, denk ik. Als iedereen gaat vertellen wat hem of haar nu bezighoudt. Aan moeite, aan zorgen, aan verdriet, aan vragen. Die hebben we allemaal wel gemeenschappelijk. Maar weet je wat ik ook hoop? Dat we die vreugde gemeenschappelijk hebben. En daar wil ik je vanmiddag in meenemen. Petrus, hij schrijft er immers over in vers 8, onze kerntekst. Nou, laten we een aantal dingen gaan doen. We gaan eerst eens even inzoomen op de schrijver van deze brief, want dat is al een wonder op zich. Dat is Petrus. En wat was dat voor een persoon, hè? Petrus, we kennen hem als de discipel die de Heer Jezus riep in Matthäus 4. Nou, als je meeschrijft, kan je die teksten opschrijven. Matthäus 4, vers 16 tot 18. Daar roept de Heer Jezus een aantal discipelen. En dan zegt hij, ik zal van jullie, van vissen, vissers van mensen gaan maken. En dat was al een geweldige roeping. Vissen, dat was een eenvoudig beroep, wat heel veel mensen uitoefenden in die tijd. Maar de Heer roept zijn discipelen van achter het visnet vandaan. En hij zegt, zoals je die vissen hebt gevangen, zo ga ik je trainen en oefenen om vandaag mensen te vangen in dat geestelijke net. Maar dat niet alleen. We lazen in vers 1, Petrus, een apostel van Jezus Christus. Dat wil zeggen, apostel, een gezondene, een afgezant van de Allerhoogste God. Zo kan het gaan in je leven. Van een visser van vissen tot een gezant van Jezus Christus. Petrus, hij is apart gezet om in de autoriteit van zijn Heer de wereld in te gaan. En om het allerbeste nieuws wat er te verkondigen is, door te geven, te verkondigen. Hij is een gezant, een gezondene. En dat was niet zijn hobby of zoiets, of dat hij dat zichzelf heeft toegeëigend. Nee, God heeft hem daartoe geroepen. En daarom geloof ik vandaag nog steeds in roeping. Het feit dat ik hier sta is geen hobby of zo. Maar dat heeft te maken met roeping. Met een diepe innerlijke overtuiging. Om de dingen waar je mee bezig was op te geven, op te zeggen. 13 jaar geleden is dat voor mij, of 8 jaar geleden is dat bij mij gebeurd. En om je volledig beschikbaar te stellen voor de Allerhoogste Heer. Je zal zeggen, ja, maar moet je dan alleen daarvoor aanstaan? Nee, dat kan gewoon op de plek waar je woont, leeft en werkt. Maar het gaat erom, ben je beschikbaar voor Hem? Want God kan geweldige dingen doen door eenvoudige mensen heen. Sterker nog, door mensen met een moeilijk karakter heen. Nou, die zijn er hier natuurlijk niet in Ermelo, maar in Alblasserdam heb je er genoeg. En ook Petrus heeft het op een machtige manier gebruikt. Want als we even inzoomen op dat karakter van Petrus, dan zien we dat hij een impulsief en een onstuimig karakter had. En Petrus was een man met een sterke wil, een sterk karakter. En op zich is dat nog niet zo erg. Ik hou daar wel van persoonlijk. Mensen met een sterke wil. Alleen, het is wel zaak dat jouw wil gebogen is onder de wil van God. Maar het is wel heerlijk als wij een sterke persoonlijkheid zijn. Een sterk karakter hebben. Dan kan de Heer doorheen werken. Dan val je niet van de eerste klap, om het zo te zeggen. Alleen het is wel van belang dat jouw wil onder heerschappij van de geest van God is. Want ook al het geestelijk enthousiasme wat ik soms zie, moet wel onder het beheer van de geest van God zijn. Want anders ga je er vleeselijk mee om. Maar Petrus is een weg gegaan. Nee, ik moet het anders zeggen. De Heer is met hem een weg gegaan. Dat zijn karakter is gevormd door de Heere God. Petrus is door processen heen gegaan. Nou ja, laat ik onder andere die verloochening noemen. Eer dat de haan 2 keer gekraaid zou hebben, zou je met 3 keer verloochend hebben. Dat is deze schrijver. Maar wat je ziet is dat Petrus in een proces op het punt is gekomen dat hij gestorven is aan zijn eigen krachten, kennen en kunnen. Herken je dat in je leven? Dat is geen makkelijk proces hoor. Maar het is wel proces wat de Heer gaat, alvorens Hij je gaat gebruiken. Dat je op een punt komt en belijdt, Heer, zonder U kan ik niets doen. En Petrus is in dat proces betrokken geraakt. En dan moet je deze Petrus eens zien op de Pinksterdag. Ik ken geen krachtiger prediker dan Petrus. Wat een toespraak had hij op die dag, of niet? Hij durfde het zelfs aan om te zeggen, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Nou, je zal toch ergens voor het eerst spreken en dat zal je boodschap zijn. Maar er kwamen er 3000 tot bekering. Er waren 3000 mensen, Joodse mensen, die de Heer Jezus vanaf dat moment gingen erkennen als hun Heer en als hun Heiland. En ze werden gedoopt en de gemeente groeide. Wie werd daarvoor gebruikt in de handen van God? Petrus. Onstuimig karakter, impulsief, maar de Heer weet er wel raad mee. Dat is toch een bemoedigende boodschap. Ik ken jouw karakter niet, ik ken uw karakter niet. Maar een beetje ouderwets uitgedrukt, er is doen aan. U en ik, wij kunnen gevormd worden. Zoals Petrus gevormd is, van een visser van vissen naar een visser van mensen, naar een gezant van Jezus Christus, zo kunnen ook wij gevormd worden. En ik vind het zo heerlijk dat de Heer dat vormingsproces ziet zitten in ons leven. Hij is daarin de getrouwe, hij is daarin de geduldige. En dat is een bemoedigende waarheid. Petrus is gevormd en hij behoorde uiteindelijk tot de intieme kring van discipelen. Die drie discipelen die intimiteit met de Heer beleefden. Nou, dat kan je op twee manieren uitleggen. De Heer wilde hem graag in zijn nabijheid hebben. Als zijn meest innige vrienden, maar je kan ook zeggen, Petrus behoorde tot de intimi, omdat hij het hardst nodig had. Die intimiteit met zijn Heer. Want ja, met wie je omgaat, daar word je mee besmet. De Heer die wist, ik moet hem dicht bij me hebben. Dan zal ik hem gaan beïnvloeden. En dan zal hij bruikbaar zijn voor mij. Nou, dat vind ik zo mooi, als je alleen even naar de schrijver kijkt, en dat wil ik je meegeven, hoe de Heer deze man op een geweldige manier heeft gevormd, maar deze broeder ook op een geweldige manier heeft gebruikt. Ik las deze uitspraak in de voorbereiding, die moet je niet meer vergeten. Die luidt als volgt. Het is beter om een volgeling van Jezus te zijn die fouten maakt, dan de fouten maken Jezus niet te volgen. Amen. Dat is heel belangrijk. Het is beter om een volgeling van Jezus te zijn die fouten maakt, dan de fouten maken om Jezus niet te volgen. En ik weet niet of je nog op twee gedachten hing. Je kan hier zijn vanmiddag dat je zegt, ik volg Jezus nog niet. Als ik heel eerlijk ben, ik ben geen volgeling. Ik ben hier wel naartoe meegenomen door iemand, maar ik heb niet de keuze voor de Heer Jezus in mijn leven gemaakt. Nou, dat is nog genadetijd, toch? Of je er morgen bent, weet je niet. Dat weet je niet. Er zijn mensen vanmorgen opgestaan die de avond niet gaan halen. Dat is de werkelijkheid van dit leven. Dit leven gaat voorbij. En daarom, het is nu genadetijd. Het woord van Satan is altijd morgen. Maar het Bijbelse woord is altijd heden. Als je zijn stem hoort, verhard je hart niet. Maar laat je vanmiddag leiden. Petrus. Het is de man die uiteindelijk tot dat indrukwekkende getuigenis komt. Schrijf die tekst maar op, Matthäus 16, vers 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Was dat een getuigenis of niet? En waar volgde dat getuigenis op? Op de vraag van de Heer Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? De een zei ja, Johannes de Doper, andere zei Elia, en weer een ander Jeremia, of een van de profeten. Dat zeggen de mensen. En toen zei Jezus, maar wie zeggen jullie nou dat ik ben? Ik kwam heel dichtbij. En toen zei Petrus die bekende woorden. U bent de Christus. Dat wil zeggen, u bent de gezalfde. De Messias. En alsof het nog niet genoeg was, de Zoon van de levende God. En dan komen die woorden van Jezus. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, het is niet zoals de Rooms-Katholieke Kerk leert, dat op de persoon van Petrus God zijn gemeente bouwt, maar op de belijdenis van Petrus. Op die belijdenis bouwt God zijn gemeente ook in 2021. En laat je daardoor bemoedigen, de machten van de hel, die zullen haar niet overweldigen. De poorten van de hel, wat een geweldige belofte is dat, waar we vandaag in mogen staan. Als jij vandaag moet erkennen, Jacques, ik loop tegen mijn eigen karakter aan, vooral tegen die onhebbelijkheden, beleid het vandaag voor de Heer. Want Hij weet zelfs in jouw karakter, je zo te raken, je zo te vormen, dat Hij het kan gaan gebruiken, dat wispelturige, impulsieve karakter, misschien dat eigenwijze karakter, maar dat het bruikbaar wordt voor de Heer. Dat is een geweldig iets. Dat was voor mij een ontdekking, want als er één een moeilijk karakter heeft, dan ben ik het wel. Je mag respect hebben voor Annette om met mij te leven. Maar God verandert ook karakters vandaag. En dat is zo'n geweldig iets. Vroeger dacht ik, de Heer geeft alleen maar vergeving van zonde en eeuwig leven. En voor de rest blijf je wie je bent. Maar de Heer gaat een veel dieper werk doen. Hij verandert je van binnenuit naar het beeld van Jezus. En hij wil je gaan gebruiken. Daar heeft hij voor gekozen. Nou, we gaan een stapje verder. Dit was wie de brief schreef. Maar aan wie schreef hij ze? En dat gaat ons ook aan. Nou, we lezen een hele aparte uitdrukking. Die brief is geschreven aan vreemdelingen in de verstrooiing. Nou, in de verstrooiing, dat is een bekende uitdrukking. In de diaspora, hè, typerend voor Joodse gelovigen. Die zich bevonden onder heidense volken. Petrus is de apostel die heel specifiek voor het Joodse volk gebruikt is. Paulus daarentegen is de grote heidenapostel. In Galaten 2 vers 8 lees je ook over Petrus als de apostel van de besnedenen. Zo zie je dat de Heer je voor bijzondere mensen kan gebruiken, voor een bijzondere groep mensen. En ik bid vaak, Heer, breng die mensen op mijn pad waar ik ook iets mee kan. Begrijp wat ik daarmee bedoel? Die door dezelfde dingen heen zijn gegaan. Dat een stuk herkenning is. Ik had van de week een paar oude fanatiek Feyenoord supporters op bezoek bij mij thuis. Die hebben me via internet gevonden en die komen onder zoveel tijd een avondje praten. En dan probeer ik ze wat te discipelen. Maar het is een hele andere categorie eigenlijk. Dus ze spreken een beetje andere taal. Hun huid ziet er ook anders uit. Ze hebben over die plaatjes nog op, weet je wel. Dat zit overal. Maar ze hebben de Heer Jezus leren kennen. En ze verlangen ernaar gediscipeld te worden. Dus ja, mijn kinderen die vinden het interessant als die gasten al binnenkomen. Dat is al een beleving op zich. Dus die zitten er met open mond bij en te luisteren. Wat zeggen ze en hoe drukken ze zich uit. Ja, ze uiten zich wat anders. Maar het is mooi om het werk van God in hen te zien. En weet je, ondanks dat zij een heel ander type mensen zijn, hebben we dit gemeenschappelijk. We zijn allebei vreemdeling. Zij voelen zich ook een vreemdeling op deze wereld. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat ze er vreemd uitzien. Nou, nee, dat gaat een stap dieper. Dat komt omdat ze de geest van God hebben ontvangen. En dat zie je hier ook. Het gaat over de Joden in de diaspora, in de verstrooiing, jazeker. Maar later zie je in deze brief, in 1 Petrus 2 vers 10, dat Petrus ook schrijft aan de heidenen. En voor hen geldt ook dat het vreemdelingen zijn. Samenvattend, Petrus schrijft zijn brieven aan gelovigen uit de Joden, aan gelovigen uit de heidenen. En weet je wat deze groepen gemeenschappelijk hebben? Net als die oud Feyenoord supporters. Ze zijn vreemdelingen op aarde. En ze leven in die zin allemaal in de verstrooiing. Soms kom je er 10 daar tegen, soms 100 daar, soms 1000 daar. Maar we zijn vreemdelingen op aarde. We leven in de verstrooiing. En dat wil ik vanmiddag echt benadrukken. Waarom? Omdat we het vreemdelingschap een beetje kwijt zijn in de christenheid. En omdat ik heel sterk zie dat de christenheid probeert zich te vermengen met de ongelovige wereld. En wij denken daardoor een brug te slaan naar de ongelovigen. Nou weet je, waar ze de drempel het meest hebben aangepast naar deze wereld, daar zijn de kerken het hardst achteruit gegaan. Weet je dat de Bijbel helemaal niet laagdrempelig is? Ik word wel eens gevraagd voor laagdrempelige diensten. Dan vraag ik altijd, wat bedoel je nou precies? De Bijbel is helemaal niet laagdrempelig. De Heer Jezus is uit de hoogte neergedaald naar deze aarde. Is ons alles, mensen alles gelijk geworden. Maar om ons uiteindelijk mee te nemen naar Gods niveau. Dat is de Bijbelse boodschap. De Bijbel kent helemaal geen laagdrempeligheid. Het is een hoge standaard. En zij die de geest van God ontvangen hebben, zijn daarom ook vreemdeling op deze wereld. Ze zijn anders. Gij geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. En wat maakt mij tot een vreemdeling? Dat is de inwoning van de geest van God. En wat is allereerst de betekenis daarvan? Dat is dat jij en ik apart gezet zijn voor de toewijding aan de Allerhoogste. Paulus schrijft in de Korinthebrief: wij leven niet meer voor onszelf, maar wij leven voor hem die voor ons gestorven en opgestaan is, opgewekt is. Nou ja, als je niet meer voor jezelf leeft, dan ben je al snel een vreemdeling in de wereld. Want de meeste mensen leven voor zichzelf. Ikke en de rest kan stikken. Maar de vreemdelingen in de verstrooiing, Jood en Heiden, dat zijn mensen die leven voor de verheerlijking van de Allerhoogste God. Herken je dat in je leven? En die ontvangen een brief. Wat voor mensen zijn dat? Vreemdelingen hier op aarde. Er komt een lied in mijn gedachten. Ik denk dat het in de bundel staat. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderhuis, dacht ik, ja. Het schiet zomaar te binnen, zo'n zin. Maar dat is het. Broeders en zusters, wij zijn vreemdelingen hier. En Evert zei dat al. Hebreeën 11 vers 13. Zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn op de aarde. De wereld, deze wereld, is niet het werkelijke thuis, is niet de eindbestemming van de gelovigen. Wij zijn op doorreis. En daarom moet je je pinnen, ook als je jong bent, niet te vastslaan in deze wereld. Waarom niet? Nou ja, heel simpel. 1 Johannes 2 vers 7 die zegt, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Nou, voor hoeveel jaar ga jij? Voor 60 jaar? Of wil je investeren in 80 jaar? Nou, anders, nee, ik ga voor 90 jaar. Maar in vergelijking met de eeuwigheid is het als een speld in een hooiberg. Wij zijn geschapen voor de eeuwigheid. Niet voor de tijd. In de tijd wil God een ontmoeting met jou en mij hebben. Die jou voor de eeuwigheid verandert. Maar we zijn geschapen voor de eeuwigheid. En dat is zo belangrijk om te zien. Waarom? Dat zo, daardoor, door dat besef, leef je ook in je jonge jaren niet voor de dingen die voorbij gaan, maar voor de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. En dat is goed om te beseffen ook vanmiddag. Wat is goed om te beseffen? We zijn vreemdelingen. En laat ik dit erbij zeggen. Er moet een moment in je leven komen dat je dat vreemdelingschap ook accepteert. Aanvaardt. Sommige mensen vechten ermee, die vinden het moeilijk. Ja, ik behoor tot de minderheid. En ik lig er altijd buiten. Ja, dat is mijn ervaring ook, geloof me. Het leven met de Heer maakt het niet altijd makkelijk. Je behoort tot de minderheid. Maar weet je, bestudeer de Bijbel eens op de meerderheid. Weet je, de meerderheid in de Bijbel had nagenoeg nooit God aan zijn zijde. Degenen die God aan hun zijde hadden, waren altijd in de minderheid. Nou, aan wie denk ik dan? Aan Jozua en Caleb bijvoorbeeld. Je zal toch met 12 verspieders op pad gaan, hetzelfde zien, hetzelfde horen en toch met een andere conclusie thuiskomen. Die 10 zeiden nee, dat lukt ons nooit. We hebben daar reuzen gezien en versterkte steden. En die 2, minderheid, die zeggen nou ja, het is een pittige klus, maar als God het beloofd heeft, dan gaat het toch wel gebeuren. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Zou je dat onthouden? Vreemdelingschap leidt altijd ertoe dat je behoort tot een minderheid. Maar dat moet je niet, daardoor moet je je niet laten terugschrikken. Want met God aan je zij ben je altijd in de meerderheid. Dat is positiedenken. En van daaruit ook leven. Nou, verstrooid en vreemdeling. En tegelijkertijd is er sprake van een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Dat wilde ik even neergezet hebben. Gaat dat samen op dan? Ja, dat gaat samen op. Misschien heb je het wel gezocht in deze wereld. Ik heb veel mensen ontmoet in mijn leven. En ook heel veel mensen die alles gedaan hebben wat God verboden heeft. En als ik dan vraag, heeft dat je nou echt geluk gebracht? Hè? Heeft dat nou innerlijke verzadiging gebracht? Nou ja, neem die 2 mannen die van de week bij mij waren. Het zijn uiteindelijk gebroken levens, weet je dat? Veel kapot gegaan in hun leven. En ze hebben de Heer leren kennen, maar daarmee is nog niet het verleden altijd opgeruimd en de pijn vanuit je verleden. Gebroken levens. Maar toch, door de kennis van de Heer Jezus, hebben ze deel gekregen aan een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En luister nu goed. Die heerlijke en onuitsprekelijke vreugde koppelen de meeste mensen vandaag, ook in de kerken, aan het feit dat het mij voor de wind gaat. Dat koppelen ze aan het feit dat het mij Op het gebied van gezondheid, op het gebied van financiën, op het gebied van bezit, van naam, eer en status, dat het me voor de wind gaat. Maar daar is die vreugde, die Bijbelse vreugde, niet aan gekoppeld. Het welvaartsevangelie is geen evangelie. Het is een list uit de duisternis. Wat de Bijbel zegt, de vreugde waarin jij en ik vandaag mogen delen, heeft niet te maken met dat het vandaag ons voor de wind gaat. Petrus zegt, ik zal het je uitleggen. En dan ga ik heel beknopt doen en dan heb je gelijk alle versen te pakken. Hij zegt, mijn onuitsprekelijke vreugde die ik ervaar in mijn hart, heeft allereerst te maken met het verleden, zegt hij. En in de tweede plaats met de toekomst. Lees maar met me mee. In vers 2 en 3 spreekt Petrus over het verleden. Als je vanmiddag vraagt, Petrus leg me uit, wat is de reden dat ik die vreugde vandaag ervaar? In een angstige, bevreesde wereld. Nou, hij zegt, dan moet je naar de resultaten gaan die God heeft behaald in het verleden. En die een garantie zijn voor de toekomst. En dat is de sleutel. In het verleden door God behaalde resultaten bieden absoluut garantie voor de toekomst. En misschien dat het nu een beetje dogmatiek wordt, maar dan moet je dat ook maar even tot je nemen. Weet je wat ik zo heerlijk vind aan die Petrus? Die zegt, nou, ik ga die vreugde niet verbinden aan jouw gevoelsleven. Ik ga dat ook niet verbinden aan jouw intellect. Ik ga die vreugde ook niet verbinden aan jouw achtergrond. Weet je waar ik het aan ga verbinden? Aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. En dit vind ik, dit is voor mij smullen. Wat zegt hij? Hij zegt, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus in vers 3. En in vers 2 zegt hij, we zijn uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Weet je waar de onuitsprekelijke vreugde van de mens vandaag begint? Niet bij mijn gevoel, niet bij mijn emotie, maar bij mijn hemelse Vader. Bij de uitverkiezing. Nou, dat ligt gevoelig op de Veluwe. Maar daarvoor hoef je niet in de krant te geraken hoor. Uitverkiezing in de Bijbel is enkel positief. Uitverkiezing heeft te maken met dat God van eeuwigheid gedacht had van vrede en niet van kwaad om jou en mij een hoopvolle toekomst te geven. Nog voordat ik bestond, gingen zijn gedachten naar mij uit. Als je het kan verklaren en uit kan leggen, dan mag je hier komen staan. Ik kan het niet begrijpen, maar ik geloof het wel. Hij heeft mij lief gehad met een eeuwige liefde. Zijn hart ging al naar mij uit van voor de grondlegging van de wereld. Veel mensen denken vandaag, God is aan mij gaan denken toen ik tot geloof en bekering kwam. Nee, hij dacht al veel langer aan mij. En als ik me daar in verdiep, en ik kan het vanmiddag maar aanstippen, maar als ik daarover nadenk, dan ontstaat er iets van vreugde in mijn hart. Dat de Almachtige gedachten van vrede over mij koesterde. En niet van kwaad, van eeuwigheid door God gekend en voorbestemd. Maar ja, hoe kom je daarachter, zouden ze op de Veluwe vragen, dat ik van eeuwigheid ben voorbestemd en uitverkoren. Nou, dat kan maar op één manier. Dat is door geloof, en dan kom ik bij de tweede persoon, door geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is het tweede waar hij over spreekt, want hij heeft het over het bloed van Jezus Christus. Over Gods grote barmhartigheid. Nou ja, dat is geopenbaard in de persoon en het werk van Jezus zelf. En dat is zoiets heerlijks. Dat de Heer Jezus in de volheid van de tijd naar de wereld kwam. En dat hij zichzelf aanbood, Vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. En dat hij de weg van vernedering is gegaan. Van lijden, van sterven, van een kruisiging, van opstanding. Maar ook de weg van verhoging. En dat hij zit aan de rechterhand van de Vader, met eer en heerlijkheid gekroond. Het verlangen van de Vader is uitgewerkt in de persoon en het werk van de persoon van de Heer Jezus. En hij heeft het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. Ik had het vanmiddag wat anders verwacht. Ik dacht, die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, die heeft te maken met het feit dat ik lekker in mijn vel zit. Of dat het in de wereld allemaal zo gaat zoals ik het graag wil. Nee, daar heeft het helemaal niet mee te maken. Want het leven is niet maakbaar, toch? Daar zijn we wel achter. Wij hebben 4 zonen. En ik zeg het tegen die jongens. Die hebben vaak allemaal verlangens. Maar ik zeg het altijd gewoon eerlijk. Ik zeg, het leven is niet altijd leuk. Ik zeg, dat kan je wel willen. Maar het leven is niet altijd leuk. En dan ga je nog achterkomen. En ik wil je er alvast op voorbereiden. Dat je niet allerlei gedachten hebt die niet reëel zijn. Maar de aanwezigheid van de Heer in jouw leven, dat maakt het verschil. En dan gaat het in de wereld niet altijd zoals je het voor ogen hebt. Maar zijn tegenwoordigheid maakt het verschil. En dat is waar Petrus naartoe wil. Die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, zegt hij, die heeft te maken met de Vader, verkiezing. Met de Zoon, verzoening. En als derde met de Heilige Geest. Want nadat Jezus verheerlijk was, is de Geest uitgestort. En toen de Geest werd uitgestort, van hem staat geschreven, hij zal de mensen overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hij gaat plaatsmaken voor de Zoon. En hij gaat uiteindelijk de Heer Jezus in jou en mij verheerlijken. Zodat Jezus zichtbaar wordt door ons heen. Petrus zegt, dat moet je je in herinnering roepen. Wat? Nou, dat wat in het verleden heeft plaatsgevonden. En ik weet niet hoe het jou vergaat. Maar dit geeft mij fundament onder de voet. Als ik het moet doen met mijn gevoel, of met mijn emoties, of met mijn omstandigheden, of met mijn achtergrond, of met mijn intellect, dan maak ik het allemaal heel menselijk. En van mensen afhankelijk. Dat geeft geen fundament onder je voeten, toch? Weet je wat Petrus zegt? Ik heb een betere boodschap. Ik ga het helemaal niet koppelen aan mensen, maar ik koppel de heerlijke, onuitsprekelijke vreugde aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Nou, dit had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Dit is het. Dit geeft zoveel vastheid onder je voeten. Daar kan je op staan. In tijden van crisis, of dat er geen crisis is. In tijden van voorspoed, of in tijden van tegenspoed. En dan komt vers 8 en dan zegt hij, hoewel u hem met een hoofdletter, dit vind ik zo'n heerlijke tekst, niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich. Dit moet je even realiseren. Petrus is de apostel geweest die de Heer Jezus fysiek heeft ontmoet. De schrijver van deze brief heeft met Jezus gesproken. Hij heeft met Jezus gewandeld. Hij heeft zijn vragen kunnen stellen. Hij heeft het leven met hem gedeeld. En weet je wat precies deze apostel zegt? Hey, wil je van Jezus houden, hoef je hem niet fysiek te zien hoor. Dat is niet nodig. Nou, dat is toch bemoedigend. Wij zien Jezus fysiek niet meer. Wat voor dromen je ook droomt, maar fysiek zien we hem niet. Petrus had het wel meegemaakt. Maar hij zegt, om hem lief te hebben, wees niet bedroefd in Ermelo. Je hoeft hem niet fysiek gezien te hebben om toch van hem te kunnen houden. Waar heeft dat mee te maken? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar kan ik Jezus dan helemaal niet meer zien? Jazeker wel. Je kan hem vandaag zien door de verkondiging van het evangelie. Daarom is het goed dat je hier bent. Hoe laat de Heere God zich vandaag zien? Er zijn allerlei stromen en die hebben het altijd over beelden en dromen en visioenen. En nou zeg ik niet dat God daar niet doorheen kan spreken. Maar ik ga het anders, ik ga het bijbelse zeggen. God heeft ervoor gekozen, Hebreeën 1 vers 1. Om in de laatste dagen te spreken door de Zoon, het vlees geworden woord. Dus als je Jezus wil zien, als je het hart van de Vader wil zien, open je Bijbel, lees je Bijbel, bid elke dag, dan ga je vanzelf groeien. Daarom is die Bijbel zo kostbaar voor mij. Daarom is prediking en Bijbelstudie zo ontzettend belangrijk. Waarom? Omdat de Heere God zich vandaag op deze manier laat zien. Niet fysiek, maar door het woord heen. En Jezus zegt het in Johannes 20 vers 29. Zalig die niet gezien hebben en toch geloofd hebben. Geloven betekent hier iets voor waar houden. Of beter gezegd, iemand voor waar houden en je vertrouwen erop stellen. Nou, laat ik een voorbeeld geven. Ik weet niet of ik het hier al eens genoemd heb, maar ja, ik vind het gewoon een goed voorbeeld, daarom deel ik hem. Er was eens een jonge meid die kreeg verkering met iemand die bij Defensie werkte. Dat was een marinier. Nou, dat is al interessant als je met een marinier verkering hebt, want dat zijn natuurlijk de helden van ons land. Nou ja, ze had een paar dagen verkering en toen kreeg hij de opdracht, de brief, de missie om uiteindelijk naar een ander werelddeel te gaan. Nou ja, als je verliefd bent, is dat niet zo'n prettige boodschap. Wie van jullie is er wel eens verliefd geweest? En je durft niet. Kijk, er zijn er nog een paar. Er zijn maar een paar eerlijke mensen, wou ik zeggen. Maar verliefdheid is iets heel bijzonders. Dan gaat er van alles in je buik rond. Je kan het geen naam geven, maar het is er wel. Toch? Maar het is een mooie tijd. Je moet ook wel je grenzen daarin kennen, maar dat is een andere boodschap. Verliefdheid is mooi. Maar die jongen moest weg. En dat was pijnlijk voor dat meisje, want ze kenden elkaar, voor zover je van kennen kan spreken, slechts een aantal dagen. En ze zei tegen de ouders, laten we hem uit gaan zwaaien in Den Helder. En ze gingen met het heel het gezin op pad. En hij ging het fregat op. En ja hoor, het fregat ging van wal en hij voer de haven uit en ze zwaaide hem na. Haar vriend ging op missie en ze ging een beetje bedroefd naar huis, dat begrijp je wel. Maar het was de tijd dat we nog niet konden whatsappen en zo. Dus je ging een brief schrijven. En zij zag natuurlijk met belangstelling uit naar die eerste brief. En er kwam een dag dat die brief op de deurmat viel. En ze pakte hem op en ze rende naar haar kamer toe, maakte hem open. En ze las woord voor woord, letter voor letter, regel voor regel. En ze bleef maar lezen. Maar als je verliefd bent, dan lees je soms ook nog dingen die tussen de regels doorgeschreven staan, maar niet op papier staan. Sommigen begrijpen wat ik bedoel. En zij maar lezen. En nog een keer. Nou, en zo kwam die briefcorrespondentie op gang. En na verloop van tijd stuurde hij een brief dat hij terug zou komen van de missie. En zij had natuurlijk weer het plan, pa, ma, we gaan weer naar de Helder. Nu niet om hem uit te zwaaien, maar om hem te verwelkomen. En door die briefwisseling had ze hem leren kennen. Nou komt het, ze had een beeld van hem gekregen. Een plaatje van hem gekregen. Als je haar gevraagd had, had ze hem je voor ogen kunnen schilderen, uittekenen. En daar kwam het fregat aan. En al die soldaten waren allemaal ongeveer even groot. Allemaal dezelfde pakjes aan, dezelfde pet op, dezelfde schoenen. Wij zouden vandaag zeggen, één pot nat, allemaal hetzelfde. Maar voor haar niet. Want die ene die zat ertussen, waar of niet? En op een gegeven moment, toen liep ze bij haar ouders vandaan en ze liep tussen die massa mensen door. En die soldaten kwamen van het schip af, via die loopplank. En ze zag hem met wie ze het leven wilde gaan delen. Ze wist exact wie het was. En je zag die ouders al bezorgd kijken, want het leek allemaal op elkaar. En op een gegeven moment kwam die van de loopplank af en ze sprong hem om de hals. En toen tikte die moeder de vader aan, als ze nou maar de goeie heeft. Maar zij wist wie ze moest hebben. Hoe dan? Nou, door die briefwisseling had ze hem leren kennen. En ze wist wie ze lief had. En ze wist ook wiens liefde zij zou ontvangen of ontvangen had. En ze had precies de goede te pakken. En dit is wat God vandaag doet. Ondanks dat we hem niet gezien hebben fysiek zoals Petrus de schrijver, hebben wij hem nogthans lief. Herken je dat? Johannes zei het in het eerste hoofdstuk van het Johannes Evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Ik heb hem lief. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En hij heeft mij gekocht en betaald, niet met goud en zilver, maar met zijn eigen kostbare, dierbare bloed. Is in het verleden gebeurd. Amen. Petrus zegt, als je nou een beproeving bevindt en verzoeking, wil je dan even denken aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Even los van hoe jij je voelt. Nou, je hebt Amen op gezegd. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Nou gaan we naar het tweede. Hij zegt, is iets in het verleden gebeurd, maar er gaat ook iets in de toekomst komen. Nou, dat moet jullie als Maranatha gemeenschap als muziek in de oren klinken. Want het feit dat de gelovigen delen in een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde, heeft niet alleen te maken met een verleden, wat heeft plaatsgevonden, maar ook met de toekomst wat nog gaat komen. En dan spreekt Petrus in dit stukje over een erfenis. Nou, ik heb 13 jaar in het bedrijfsleven gezeten. Ik ben makelaar geweest, taxateur. En ik kwam nogal eens bij een notaris. En ik studeerde in Rotterdam. En er was een leraar. Hij zegt, ik was pas uit eten. En hij ging altijd behoorlijk chic uit eten, zeg maar. En daar zat hij met iemand te praten. En er kwam iemand bij staan.
En die zei tegen hem, joh, die Karel hè, waar jij mee zat te eten, is een aardige vent. Hè? Toen zei hij, nou, dat moet je niet zomaar zeggen. Dat iemand een aardige vent is. Je kan pas zeggen dat iemand een aardige vent is, als je een erfenis met hem gedeeld hebt. Dat leerde hij ons als leerlingen. Ben ik nooit meer vergeten. En zo is het, want aan heel veel erfenissen hangt een luchtje, geloof me. Ga eens een erfenis verdelen, ga eens bij de notaris zitten. In heel veel gevallen breekt ellende uit. Want ja, dan gaat het om geld en dan komt de ware aard naar boven. Neven en nichten die je nooit zag, die weten ineens dat oom is overleden. Maar aan deze erfenis hangt totaal geen onrecht. Petrus zegt, ik heb het over een erfenis die onvergankelijk is, die onbevlekt is, die onverwelkbaar is. Onvergankelijk wil zeggen die altijd intact blijft, die niet teniet gaat. Die ook onbevlekt is, dat wil zeggen, die erfenis is niet aangetast door onrecht. En hij is ook onverwelkbaar, met andere woorden, deze erfenis verliest zijn geur en zijn kleur niet. Integendeel. Ik hoop dat je aanvoelt dat het hier over een heel andere erfenis gaat dan waar wij het over hebben. Sommige mensen denken, ja, als ik van de week toch gebeld zou worden, dat er een erfenis op mij ligt te wachten. Stel voor dat de notaris u belt van de week. En dat hij zegt, ik heb een goed bericht voor u, althans ik hoop dat u het een goed bericht vindt. U heeft 100.000 euro geërfd. Nou, ik zie nu al bij sommigen een wolkje boven hun hoofd. En je denkt als eerste, wat zou ik daar veel mee kunnen doen? En sommigen hebben de indruk dat als ze geld hebben, ja, dan hebben ze uiteindelijk wat ze echt willen hebben. Want ja, dan kan ik kopen en doen en laten wat ik wil. Maar is dat zo? Nou, geld is ook maar beperkt, hè? Ik hoorde ooit een broeder zeggen, je kan geld hebben om het mooiste bed te kopen, maar slaap is niet te koop. En zo is het. Je zal toch in het allerduurste bed van Ermelo liggen. Maar je ligt te woelen in je bed. Een aanklacht in je geweten. Geen vergeving van je zonde. Maar je ligt op het duurste bed omdat je die 100.000 euro hebt gewonnen. Geërfd. Dan ben je de meest ongelukkige mens van deze wereld. Weet je wat de psalmdichter zegt? Ik lag en sliep gerust van zeer en trouw bewust. Kijk. Dat is vele malen rijker. En daarom zegt Petrus ook, de beproeving van je geloof is kostbaarder dan goud dat vergaat, zegt hij. En dat is een belangrijke. Die erfenis is van een heel ander gehalte dan wat wij voor ideeën hebben bij een erfenis. Nou, erven doe je als iemand is gestorven. De erfenis, het testament, wordt pas van kracht als er sprake is van een overledene. Ook wat dat betreft heb ik een goede boodschap, heb ik goed nieuws. Degene die de erfenis nalaat is reeds gestorven. En zijn dood is door velen bevestigd en gezien, erkend. Sterker nog, onze jaartelling, die is erop gebaseerd. Vind je dat geen humor? Zoveel jaar na de wereldgeschiedenis is door hem bepaald. Door degene die de erfenis nalaat. En die erfenis, die geestelijke erfenis, wordt in gedeelten uitgekeerd. Ik geloof dat wij deels die erfenis al hebben ontvangen. Waar denk ik dan aan? Efeze 1. We zijn gezegend met alle geestelijke zegening in Christus Jezus. Nou, daar kan ik het hele rijtje opnoemen. Vergeving van zonde, inwoning van de geest, uitzicht op eeuwig leven, verlost, verzegeld, nou, et cetera, et cetera. Jullie kunnen dat rijtje nog beter opnoemen dan ik. Dus we zijn deels al gezegend. Maar er staat nog heel veel uit wat ook tot diezelfde erfenis behoort. Er gaat een moment komen dat wij de Heer Jezus zullen zien zoals Hij is. En dat wij Hem gelijk zullen zijn. Als Hij geopenbaard zal worden, zullen wij met Hem geopenbaard worden. En wij zullen Hem zien zoals Hij is. En we zullen Hem gelijk zijn. Wat een dag zal dat zijn. Maar er komt ook een koninkrijk aan. Nou, Nico en ik hadden het er onderweg al eventjes over. Dat koninkrijk is er al in de Heer Jezus. En in allen die zijn verschijning hebben liefgekregen. En de Heer Jezus hebben aanvaard als hun heiland en hun Heer. Daarin is het koninkrijk al zichtbaar. Het zijn degenen die zich onder zijn heerschappij hebben gesteld. Herken je ook dat in je leven? Dat hij niet alleen je heiland is, maar ook de Heer, de Kyrios van mijn leven. Heer, u bepaalt mijn vrije tijd. Heer, u bepaalt waar mijn geld heen gaat. Alle dingen onderworpen aan de Allerhoogste. Maar we hebben nog een koninkrijk wat uitstaat, dat wil zeggen de vestiging van dat fysieke duizendjarig vrederijk. Die koning komt. En hij zal gaan regeren met recht en met gerechtigheid. Vrede en rust zullen deze wereld doortrekken. De heerlijkheid van God zal de wereld doortrekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Geloven we daar nog in? Houden we daar nog aan vast? Want het is niet afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. En dan, de zevende dag is het koninkrijk, de achtste dag, daar spreekt de Bijbel over, is de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God zal zijn alles en in allen. Daar gaat het om aan. Dat is de erfenis. En Petrus zegt, die is onverwelkbaar, die is onvergankelijk, die is onbevlekt. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Als je vandaag in soms moeilijke omstandigheden allereerst terug mag zien op de door God behaalde resultaten in het verleden. En als je vervolgens ook mag zien op de erfenis die nog ten volle uit gaat keren. Hier wordt het genoemd de volle zaligheid die ten volle uitgekeerd gaat worden in de toekomst. En tussen die twee leef ik vandaag in. En waar leidt dat toe? Nou, dat zegt vers 6a. Daarin verheugt u zich. Nou, mag ik vragen, waarin verheug jij je? Waarin verheugt u zich? Ja, dat kan je nu wel zeggen, maar ja, wat wil je gaan zeggen? Ja, maar je moet eens weten waar ik doorheen ga. Nou, ik heb heel bewust twee versen overgeslagen, als je goed hebt meegedaan. En de meeste prediking gaat over die twee versen. Dat is vers 6 en vers 7. Dan gaan we het hebben over de beproevingen. En dan gaan we het hebben over de verzoekingen. Daar ga ik nogal wat over zeggen, maar niet veel. Waarom niet? Ik wil je vanmiddag meenemen naar het juiste zicht op de beproevingen en op de verzoekingen. En vanuit welk zicht moet je daarnaar kijken? Vanuit datgene wat in het verleden heeft plaatsgevonden, het werk van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En vanuit de toekomst die voor ons is weggelegd. Dat zijn de twee gezichtspunten, mag ik het eens zo noemen vanmiddag, waardoor ik naar beproeving en verzoeking kijk. En ik heb Petrus aan mijn zijde. Want hij heeft eerst over het verleden gesproken. En het laatste stukje van de eerste 12 versen gaat over de toekomst. En hierin hebben profeten inzicht willen krijgen. Ze hebben het onderzocht. Engelen die zijn begerig om in deze verborgenheden in te blikken. En jou en mij wordt het vanmiddag gewoon eenvoudig verkondigd. Hallo, ben je er nog blij mee? Dat wat de profeten wilden ontdekken. Dat waar de engelen begerig waren om in te zien. Dat wordt jou en mij verkondigd. Opdat wij ons zouden verblijden. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Kijk, mannen hoeven soms maar iets te voelen van griep. En ze kunnen al niks meer aan. Maar, als ik griep, een klein beetje griep. Dan zeg ik, nou ja, Annette, alsjeblieft de deur niet open doen. Gordijnen dicht. Hoogstens een kopje thee en een beschuitje. Maar niet storen, jongens, aan mijn hoofd. Ja, een milde vorm van griep heb ik het dan over. Hè? Maar laat staan dat het echt serieus gaat worden. Waar is dan mijn blijdschap in geworteld? Petrus zegt, kijk dan naar het verleden en kijk dan naar de toekomst. En verblijd je in dat grotere plan van God voor jouw persoonlijk leven. Is toch wonderlijk? Wie ben ik als mens? Had ik het verdiend? Kijk, als je ernaar kijkt vanuit het feit overtuiging dat je het verdiend had. Maar als je dit tot je neemt als een mens die de overtuiging, ik heb niets verdiend. Het is pure genade. Ja, dan ga je als vanzelf je in hem verheugen en verblijden. En dat is een blijdschap die elk verstandelijk vermogen te boven gaat. En ik hoop dat je dat meeneemt. Nou, tenslotte nog even die twee versen. Tussen verleden en tussen toekomst ligt het heden. Heel simpel. En in dat heden, daarvan zegt Petrus, en wat dat betreft is de Bijbel een eerlijk boek. En ik denk dat we daar allemaal getuigenis van kunnen geven. Van beproevingen, van verzoekingen in ons leven. Petrus zegt heel eerlijk dat wij beproefd worden en dat die beproeving en die verzoeking droefheid in ons hart kan bewerken. De Bijbel is daar heel eerlijk in. De Bijbel voegt er wel aan toe, het is voor een korte tijd. Wil je daar ook door laten bemoedigen? De beproevingen, de verzoekingen, ze zijn niet gemakkelijk. Het is voor een korte tijd, maar ze hebben wel een doel. En misschien ligt daar wel de grootste worsteling voor ons. Nu zegt de Bijbel dat de Heere niet verzoekt. Maar je moet dat woord goed lezen, ook vanuit de grondtaal. Hier gebruikt Petrus namelijk in één zin beide woorden. Hij heeft het in vers 6 over verzoeking en hij heeft het in vers 7 over beproeving. Punt is namelijk dat een beproeving tegelijkertijd ook een verzoeking kan zijn en een verzoeking kan tegelijkertijd ook een beproeving zijn. U zal zeggen, geef eens een voorbeeld dan. Nou, het volk Israël voor de zee. De Heer had beloofd dat hij zijn volk zou leiden. Ze moesten vertrouwen op zijn leiding, toch? En toen stonden ze voor de zee. Dat was dus een beproeving van hun geloof. Deuteronomium 8 vers 2 zegt dat de Heer wilde zien wat in het hart was. Herken je dat in je leven? Dat je soms wordt beproefd. Maar dat de Heer wil zien, wat is nou de echtheid? Persoonlijk, u mag daar anders over denken, geloof ik dat deze coronatijd ook schifting brengt. Dat er een scheiding gaat ontstaan. En dat het echte vanzelf boven water gaat komen. Dat je kleur moet gaan bekennen. En misschien is het wel nodig, ook in ons land, dat we eindelijk eens kleur gaan bekennen. Dat we niet als grijze muizen kunnen leven, maar dat we moeten erkennen welke Heer we dienen. De Heer beproeft ons. De zee voor het volk Israël was een beproeving. Maar ondertussen, de tegenstander in de rug, het leger van de farao. En dat was een verzoeking, want de farao is een beeld van de tegenstander. En zo zie je dat enerzijds een beproeving een verzoeking kan zijn, en een verzoeking een beproeving. Dat zie je ook in het leven van Job. Dus die twee kan je soms niet helemaal scheiden, maar je moet ze wel onderscheiden. Over het algemeen kan je dit zeggen. Een beproeving is uiteindelijk een test van de Heere God. Hoe diep zit dat geloofsvertrouwen? Hoe echt is het? Hoe puur is het? En de verzoeking, die komt vaak van Satan af, omdat hij uiteindelijk jou en mij wil laten vallen, wil laten zondigen, ons aan twijfelen wil brengen, en uiteindelijk ons wil laten vervallen tot ongeloof. Nou, dan zal ik je een vers voorlezen uit de Jacobusbrief. Die moet je vanavond thuis maar rustig nalezen. Daar staat, en daar heb je genade voor nodig om dat ook gelovig aan te nemen. Jacobus 1 vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Dat is wat. Wat moet je voor enkel vreugde achten? Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, als ik iets moet belijden vanmiddag voor de Heere God, dat is dat ik niet alle verzoekingen als vreugde heb aanvaard, erkend in mijn leven. Jullie wel? Maar hier staat het wel achter het enkel vreugde. En dan vervolgt hij in vers 3, want u weet dat de beproeving, zie je, dan schakelt hij in één keer over op het woord beproeving. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding werkt, teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent, geheel oprecht en in niets tekortschiet. Jullie zijn een Maranatha-gemeenschap. Verwachten de spoedige komst van de Heer. Weet je waarin wij geoefend moeten worden? In volharding, in standvastigheid. En laat verzoeking en beproeving nou tot doel hebben om in jou en mij volharding te bewerken. Want wij leven tussen verleden en wij leven tussen de toekomst. Tussen die twee leven wij in. Reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. Tussen die twee speelt ons leven zich af. En de Heer acht het nodig. Het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden. Die acht het nodig dat er sprake is in ons leven van verzoeking en van beproeving. Zodat naar het woord van Jacobus volharding in ons wordt bewerkt. Standvastigheid. En geloof me, als we één ding in deze laatste tijden nodig hebben. Dan is het standvastigheid. Dan is het volharding. Volharding in de navolging van de Heer Jezus. En Petrus gebruikt dan dat overbekende beeld van goud. Beproefd goud. Kijk, als je een klomp goud uit de diepte van de aarde naar boven brengt. Dan is dat goud vermengd met allerlei andere metalen. Misschien heb je het wel eens gezien. En weet je wat sommige christenen doen? Blijf nog even goed luisteren. Die pakken een emmer met heet water. Met een spons en een borstel en sop erin. En die gaan de buitenkant schoonmaken. Maar daar krijg je alleen een mooie buitenkant van. Maar weet je, het proces wat hier beschreven staat gaat niet meer over de buitenkant. Maar gaat over de binnenkant. Want goud wat vanuit de diepte naar boven wordt gebracht en wordt gewassen met sop en water, dat wordt aan de buitenkant schoon. Maar het proces wat hier beschreven staat, ontdoet het echte goud van de andere metalen waarmee het was vermengd. Dat is de beproeving. En broeders en zusters, en nogmaals, ik zeg het ook tegen mezelf. Dit is de enige manier, de vuurproef. Om het echte pure goud over te houden. En de beproeving van ons geloof, zegt Petrus, werkt op eenzelfde manier. Die beproeving is kostbaarder dan de beproeving van goud. Waarom? Goud is vergankelijk. Dat vergaat. En als er in jou en mijn leven beproevingen zijn, dan doet dat iets met ons innerlijk. Kijk, ik heb een tijd gehad. Het was net afhankelijk naar welke mensen ik ging, maar ik wist precies welk pak ik aan moest trekken. En waardoor ze instemden met mijn bekering 20 jaar geleden. Ging ik nou wat meer, nou ja, ik zal geen namen noemen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik wist precies hoe ze ik moest kleden. Ik wist precies hoe ik moest praten. En toen zei ik, nou aparte, die jongen van Brunt, die heeft wat meegemaakt. Dat is toch wel bijzonder. Maar weet je waar ze naar keken? Naar de buitenkant. Dat zag er mooi uit. En nou zijn smaken verschillend natuurlijk. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Maar innerlijk was ik dubbelhartig. Maar niemand durfde er iets van te zeggen. Totdat er een voorganger naar me toe kwam. En die me aanwees en gewoon zei. Maar wat betekent Jezus nou eigenlijk voor je? Met al je mooie verhalen. Nou, die kwam binnen. En dat was de pijl die God in mijn hart heeft afgeschoten. Om me werkelijk eerlijk te maken voor hem. En dan zie je. Dan gaat dat proces van beproeving beginnen. Om je puur goud te maken. Om je te ontdoen van alles wat innerlijk nog vermengd is met dat nieuwe leven. God wil puur goud overhouden. Ik las van Russische christenen die leefden onder het communistische regime het volgende. Zij zeiden, het zijn niet mijn woorden, maar zij getuigden dat. Zij getuigden, wij hebben die beproeving nodig gehad, die beproevingen. Ze zeiden, het ging in ons leven zo ver dat omdat wij Jezus volgden, wij bepaalde opleidingen niet meer mochten volgen. Vervolgens konden we bepaalde banen niet meer krijgen. En vervolgens liepen we ook een bepaald salaris mis. We waren gered door de Heere God dankzij het bloed van de Heer Jezus. We waren zijn kinderen geworden. Maar wij hebben dit geleerd door de beproeving heen. Dat God ons van binnenuit ging louteren. En ze zeiden dit. De beproevingen hebben ons geholpen. Om van eer, status, egoïsme, hebzucht, materialisme af te komen. God heeft dit in ons leven gebruikt. Om niet alleen vergeving van zonde te ontvangen. Maar om ons ook van binnenuit puur te maken. Uit één stuk hout gesneden, om het zo te zeggen. Oprecht voor God, oprecht naar mensen toe. En ze zeggen, ze getuigen. Als we dit niet hadden meegemaakt, was het nog maar de vraag geweest of dit proces zich in ons leven zich had voltrokken. Petrus zegt het. Jacobus zegt het. De beproeving van ons geloof is nodig vandaag. Om ons te maken zoals de Heer wil dat we zijn. Meer en meer gelijkvormig aan het beeld van de Heer Jezus. De koninklijke weg is door lijden heen tot heerlijkheid. En Jozef is die weg ook gegaan, waar of niet? En bij wie was de voorraad te verkrijgen? Bij Jozef. Die man had wat uit te delen. Hij was door de beproeving heen gegaan, maar had wat uit te delen. Ze kwamen allemaal naar hem toe. De Heer Jezus, hij is door lijden heen tot heerlijkheid gegaan. Had hij wat uit te delen, heeft hij wat uit te delen of niet? Weet je, beproef de christenen vandaag. Dat zijn geen boekenkasttheologen of zo. Dat zijn mensen die zijn soms door diepe dalen heen gegaan. Maar die kunnen zingen op bergen en door dalen. Ja, overal is God. En de beproevingen en de verzoekingen hebben hen gevormd, gekneed. En ze zijn standvastige christenen geworden. Die op hun beurt uitdelers mogen zijn van de menigelei genade van God. En als deze generatie iets nodig heeft, dan zijn het beproefde christenen. Die zeggen, met mijn God spring ik over muren. En dat oude lied zegt, met hem zijn bergen vlak en zeeën droog. Broeders, zusters, dit is zo'n geweldig kostbaar hoofdstuk. Ik ga stoppen, ik zou nog langer door kunnen gaan. Maar Petrus geeft jou en mijn sleutels. Hij zegt, beproeving en verzoeking, ontloop ze niet, ontloop ze niet. Het zijn middelen in de hand van God om jou en mij innerlijk te vormen. Maar als beproeving en verzoeking ons deel is, zie op het verleden wat God door, door Vader, Zoon en Geest bewerkt heeft. Zie op de toekomst die geweldige erfenis waarvan de volle uitkering nog uitstaat. En laat die twee je verblijden in het heden. Jacobus 5 vers 11 zegt, zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartigheid. En daarom eindig ik met de woorden uit 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd en geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel. Wat is het heerlijk om deze woorden in een tijd vol onzekerheid en vrees en angst en allerlei gedachten en gevoelens, wat is het heerlijk om dat woord te openen. En om te kijken naar echte fundamenten waar we op kunnen bouwen. Dat is niet een vaccin. Dat is niet, ik kan het hele lijstje noemen. Maar dat is wat u gedaan heeft, o Vader, Zoon en Heilige Geest. En als ik, hoe langer ik met u leef en hoe meer ik mag ontdekken in de schriften, des te meer zet u mij op dit fundament. De zekerheid ligt niet in ons mensen. De zekerheid en de vastheid van de gelovigen ligt buiten zichzelf. In een drie-enige God. En wil u daar zo voor danken. Voor loven en voor prijzen. Dat is het fundament waarop we mogen staan. En u geeft ons ook een geweldig perspectief. Waarvan we mogen zeggen, het is niet afwachten of het komt. Maar verwachten dat het komt. U werkt aan op het herstel van alle dingen. En Heer, het is zo mijn verlangen en gebed voor mezelf. Als het leven ook voor mij niet altijd even gemakkelijk is. Maar zijn er ook onder ons die kunnen getuigen van beproevingen en verzoekingen. Heer, laat dit hen bemoedigen. Laat dit hen troosten. Laat dit woord hun hart en denken vervullen. En hun levenswandel bepalen. En dat wij sterker uit de verzoeking en beproeving mogen komen, Heer. Als ooit tevoren. Zodat u zichzelf meer en meer in ons gaat herkennen. Als uw kinderen. Gekocht en betaald. Niet met goud of zilver. Maar met het kostbare, dierbare bloed van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. En ik wil bidden voor allen die op dit moment in beproevingen zijn, Heer. Ik wil bidden voor mijn broers en zussen die misschien wel strijd ervaren in hun denken. En verzoeking ervaren in hun leven. O God, ik bid u om een vernield en een verdiept zicht op de persoon en het werk van de Heer Jezus. Op de kostbaarheid van uw belofte die in Christus Jezus ja en amen zijn. En dat we ons daarop mogen richten. Ons daaraan zullen vasthouden. En dat we weerstand zullen bieden aan de boze. Ook in ons denken. Bied weerstand. En hij zal van u vlieden. O God, rust ons toe. Om in tijden van verzoeking en beproeving staande te blijven. En een zicht te houden op de Heer Jezus, de overste leidsman. En de voleinde van het geloof. Heer, dank voor dit woord. Dank voor de ontmoeting met elkaar. Dank voor deze spelonk van Adullam. Waarin we elkaar mogen aansporen en aanvuren. Juist omdat we de grote dag zien naderen. En laat dit een plek zijn, Heer, van toerusting tot dienstbetaal. Zodat we vanuit deze plaats, het is een voormalige kazerne geloof ik, nou wij zijn allemaal lid van het leger des heils, dat we op deze plaats toegerust worden om onze plaats in deze maatschappij in te nemen. Niet met een gezicht bedrukt en naar beneden gericht, maar ons hoofd opwaarts heffend, omdat we weten dat onze verlossing nabij is. Geprezen zij de Vader, de Zoon, de Heilige Geest van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan nog een lied zingen. Dat is Johannes de Heer 6:55. Dat zijn 4 coupletten, lees ik hier. Neem de naam van Jezus mede. Nou, ik wist niet dat we dit gingen zingen, maar hoe mooi is het om naar dit woord ook deze naam mee te dragen. De wereld in. Johannes de Heer 655. Zingen we eerst couplet 1 en 2. Dan wil ik jullie graag een tekst meegeven voor de komende week. En daarna zingen we ook couplet 3 en 4 van 655. Oud lied, maar wel mooi van inhoud. Het was voor mij een voorrecht om vanmiddag in Ermelo te zijn. Ik ga in ieder geval als een blij mens naar huis. Ik hoop jullie ook. Dat je het woord van deze middag als een merrie aan je hart bewaart. En dat je het als een rijndier zal herkauwen. Zodat je van de week gaat ervaren, de Bijbel is de waarheid. Niet alleen omdat het hier staat, maar omdat ik het ook nog ervaren heb in mijn leven. Is toch heerlijk? Bevindelijke kennis van de waarheid. Geweldig. Ik wil jullie graag bemoedigen met een tekst uit Judas. Ik zal niet zeggen Judas 3, dat is een grapje, want Judas heeft maar 1 hoofdstuk, hè? Dat weet je. Vers 24 en 25. Aan hem nu, zo'n belangrijk en mooi, die bij macht is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Amen.
Oh!